Goedemiddag gemeente, ouderen, jongeren, gasten in ons midden en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee Peet uit Bunschoten. De schriftlezing is uit Handelingen 8, de versen 26 tot en met 40. En het thema van deze preek is blij op reis. De mededelingen namens de kerkraad beperken zich tot de collecten. Wordt de collecte gehouden voor de slotzang, de eerste voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kas. En bij de uitgang is er een collecte bestemd voor het bouwfonds. We vangen deze dienst nu aan met het zingen van Psalm 26, vers 8 en vers 7. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
In de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Genade u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen we met elkaar de dienst voortzetten met het zingen van Psalm 43, het derde en het vierde vers. Zend Heer, uw licht en waarheid neder. Psalm 43, de versen 3 en 4. Gemeente, openen met elkaar de Heilige Schrift en doen we dat in het boek Handelingen, het achtste hoofdstuk, de verzen 26 tot 40. De schriftlezing voor vanmiddag, Handelingen 8, de verzen 26 tot 40. Daar luidt het woord van de Heere aldus. En een engel van de Heere sprak tot Filippus en zei: sta op, ga naar het zuiden, de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. En hij stond op en vertrok en zie, een Ethiopiër, een kamerheer en een machtig heer van de Kandake, de koningin van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden, keerde terug en hij zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. De geest zei tegen Filippus, ga er naartoe en voeg u bij deze wagen. En Filippus snelde er naartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei, begrijpt u ook wat u leest? Maar hij zei, hoe zou ik dat kunnen als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. En het schriftgedeelte dat hij las was dit. Hij is als een schaap naar de slachting geleid. En zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn afkomst vertellen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerheer antwoordde Filippus en zei, ik vraag u over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en uitgaande van dat schriftwoord verkondigde hij hem Jezus. En terwijl ze onderweg waren, kwamen ze bij een water en de kamerling zei, kijk, daar is water. Wat verhindert mij om gedoopt te worden? En Filippus zei, als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden en ze daalden beide af in het water, zowel Filippus als de kamerleer, en hij doopte hen. En toen ze uit het water opgekomen waren, nam de geest van de Heere Filippus weg. En de kamerheer zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd aangetroffen in Asdod, en terwijl hij het land doorging, verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij in Caesarea kwam. Gemeente, tot zover de schriftlezing voor vanmiddag. Zalig zij die het woord van de Heere horen en ook bewaren in hun harten. Willen we nu in aansluiting op de schriftlezing met elkaar belijdenis doen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof en daarna samen zingen uit Psalm 23... het derde vers, Psalm 23, vers 3, na de geloofsbelijdenis. Doen we dan nu met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Gemeente, zoeken we samen Gods aangezicht in de gebeden. Laten we samen bidden. Barmhartige en getrouwe Heere in de hemel. U hebt ons ook op deze middag van de eerste dag van de week, de dag van de opstanding van de Heer Jezus Christus, hier weer samengebracht in uw huis. En ook vanmiddag mogen we de Heer Jezus Christus als de levende ontmoeten in het gewaad van zijn woord. De engel sprak ooit bij het graf: hij is hier niet. En juist daarom mogen we het van harte geloven dat hij hier vanmiddag wel is. Dat hebt u toch zelf beloofd. Maar twee of drie in uw naam samenkomen, daar wilt u in het midden zijn. En u wilt het zo maken, zodat het zal zijn: ik leef en gij zult leven. Dat leven dat de Heer Jezus op de paasmorgen aan het licht bracht, dat leven wilt u ook vanmiddag in ons midden weer uitdelen. En daartoe riep u ons samen. En wat een wonder, Heer, dat u ook ons bij uw kerkvergaderend werk in het oog hebt gevat. Dat u ons niet voorbij gaat, terwijl we toch niet beter zijn dan zoveel anderen. U wilde dat wij hier zouden zijn vanmiddag. En dat wilde u, omdat u ook vanmiddag weer een woord voor ons hebt. En Heer, als dat woord vanmiddag mag klinken, gevuld met de aanwezigheid van de levensvorst van Pasen, dan bidden wij u, geeft u ons een geopend hart. Wilt u door uw Heilige Geest ons hart maken tot weltoebereide aarde, zodat uw woord bij ons in goede aarde mag vallen. Dat het niet zal zijn, Heere, dat u het zaad van uw woord valt op zo'n platgelopen plaatje, of dat het valt tussen de doorns, of op steenachtige plaat, maar dat het echt wortel mag schieten en 30, 60 of 100-voudig vrucht mag dragen. Vruchten van geloof en bekering. Heere, wilt u dat u zelf vanmiddag in ons midden rondgaan? Wilt u gaan van bank tot bank en van hart tot hart? Opdat uw woorden echt in ons leven mogen landen en ook vlees en bloed in ons mogen worden. Dat uw boodschap weerklank mag vinden bij ons. Heer, we zijn in de achterliggende week als gemeente heel indringend bepaald bij de kortstondigheid van het menselijk bestaan. En in de komende week zullen in de kring van de gemeente maar liefst 4 begrafenissen plaatsvinden. Heer, wat bepaalt ons dat bij het feit dat wij mensen allemaal voorbijgangers zijn? Dat ons leven maar kort is. Dat het ons gezet is te sterven en daarna het oordeel. En Heer, wij kunnen dit leven niet verlaten zoals wij geboren zijn. En wilt u ons ook van de ernst daarvan, maar heel diep doordringen? Er zijn mensen die midden in de dood leven, maar ook vanmiddag mag ons het leven van Christus weer verkondigd worden. We mogen het leven vanmiddag zoeken buiten onszelf in de Heer Jezus Christus. En buiten hem zijn we ons leven nooit zeker. Maar in hem zijn we ons leven echt altijd zeker. En dan mogen we het ook met de apostel zeggen, dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. En heren, dat geldt dan ook voor de dood. Geef dat ons allen dan uit mogen strekken naar hem. En in hem alles mogen vinden wat we in onszelf missen. Heer, wees u zo met ons. En denkt u ook vanmiddag heel in het bijzonder aan hen die het moeilijk hebben, die verdriet hebben, die die lege plaats hier kwam, zeer recent of misschien ook langer geleden, zo voelen en daar zo aan lijden. Denk aan hen, heren, die met andere vormen van gebrokenheid in hun leven te maken hebben. Wilt u zo ook vanmiddag vertroosten en bemoedigen en een rijk zicht geven op hem die overal boven staat, de Heer Jezus Christus. Ja, dan mag het zo zijn dat we nu nog niet zien dat alle dingen aan hem onderworpen zijn. Heren, daar kunnen we ook geweldig aan lijden. Maar dan mag het wel zo zijn. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En dat mag ons dan toch ook genoeg zijn. Want dat is de waarborg. Dat uiteindelijk alles nieuw wordt. Alle tranen van de ogen worden afgeweest. Heren, wilt u zo aan ons allen denken, in ons midden zijn. Hoort u onze gebeden in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, we gaan ter inleiding op de verkondiging met elkaar zingen uit Psalm 87, de versen 2, 3, 4 en 5. De psalm die ook zingt van de Tyriër en de Moor, die zijn voortgebracht binnen de Godstad en die door de Heere ook bevestigd worden. En daarover gaat het ook in de preek straks over Handelingen 8. Psalm 87, de versen 2, 3, 4 en 5.
Thank you.
Gemeente, straks na de verkondiging willen we met elkaar zingen uit Psalm 68, het tweede vers. En de tekst voor de verkondiging vanmiddag vindt u in het slot van vers 39. En de kameling zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Ik heb boven de preek gezegd, blij op reis, de blijdschap gezocht, verkondigd en beleefd. De blijdschap gezocht, verkondigd en beleefd. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Het is toch eigenlijk wel een hele vreemde opdracht die Filippus krijgt. Gaat u maar na. Je moet maar staan in een bloeiende en groeiende gemeente. Een gemeente die nog heel jong is. Nog heel veel pas bekeerden bevat. En daar dan toch zomaar worden weggeroepen. Nee, engelen plegen zich niet te vergissen. Maar je zou denken, dit kan toch helemaal niet. Filippus is nog veel te hard nodig in Samaria. Er komen steeds meer mensen bij. Ja, er staat zelfs, er kwam grote blijdschap in die stad. Filippus kan daar toch niet gemist worden? En moet Filippus dan afreizen naar het zuiden? En dat voor maar één man? Ik verwacht dat Filippus tegen die engel zal zeggen, ja, u kunt me nog veel meer vertellen, maar dat ga ik echt niet doen. Ik ben hier nog veel te hard nodig. Nee, dat zegt Filippus toch niet. Hij kan ook weg. Van gemeente, de verkondigde blijdschap in Samaria is beleefde blijdschap geworden. Die blijdschap die verkondigd is, heeft weerklank gevonden in de harten. Nou, dan heb je als dienaar van het evangelie toch je doel bereikt. En dan kun je gaan naar mensen die die blijdschap nog niet kennen. Die blijdschap nog moeten leren kennen. En zo doet Filippus dan ook. Ja, wonderlijk eigenlijk. Voor die ene stuurt God een engel naar de aarde. En vervolgens een menselijke dienstknecht. Laat hij daar een hele lange reis voor maken. Wat is die ene voor God van grote waarde? Nee, God zoekt niet de massa. De grote der aarde die doen dat, hè. Mensen als Erdogan, Poetin. Ja, die willen door de miljoenen bejubeld worden. En als die te horen krijgen, ja, daar is er eentje die u nodig hebt, ja, daar voelen ze zich veel te groot voor. Daar gaan ze niet op af. Maar de Heer is anders. De Heer is het om die ene te doen. Zeker in dit geval ook, bepaald geen kleine jongen, maar dat doet hier helemaal niet ter zake. Het gaat God om die ene. Het gaat God om u, om jou. Misschien denkt u wel, ja, wat stel ik nou helemaal voor? Wie ben ik nou eigenlijk? Denk aan een weduwe die ik jaren geleden ooit eens in Breda sprak. Ze was net weduwe geworden en ze zei tegen me, dominee, ik ben één van de miljarden. En zou God nou speciaal oog hebben voor mij en mijn verdriet? Ik ben zo onbetekenend. Wat stel ik nou voor? En toen heb ik tegen deze zuster gezegd, Ja, maar het gaat er niet om hoe klein u bent. Het gaat er juist om hoe groot God is. En het is nou juist de grootheid van God dat hij onder die miljarden ook u in het oog vat. Ja, dat geldt voor die ene weduwe in Breda, maar dat geldt niet minder voor u en voor jou. God zoekt die ene. Ja, zegt u, maar in dit geval in Handelingen 8 is die ene toch ook op zoek naar God. Zeker, dat is waar. En hij heeft er maar liefst een reis voor over van meer dan 2000 kilometer. Afkomstig ergens uit het huidige Soedan. En hij neemt de moeite om helemaal naar Jeruzalem te reizen. Zeker, hij was niet de eerste, de beste. Hij beheerde de schatkist voor zijn koningin. Je zou kunnen zeggen, hij was de Jeroen Dijsselbloem van Ethiopië, dat toen heel wat groter was nog dan tegenwoordig. Hij was kamerling. In het Grieks staat er eigenlijk, hij was een eunuch, een ontmande. Ja, zo deed men dat in die tijd vaak. Als je aan het hof verkeerde en ook veel te maken had met de dames aan het hof. Trouwens, daar zegt ook de wet van Mozes iets over. Een ontmande mocht niet komen in de gemeente des Heeren. En dat moet u maar goed in het achterhoofd houden. Ja, hoe komt die man er nou toe om een reis te maken van meer dan 2000 kilometer om de God van Israël te aanbidden? Heeft dat nog iets te maken met de koningin van Sheba misschien? Is door haar de herinnering aan de God van Israël in die streek levend gebleven? Dat zou natuurlijk kunnen. Nu weten we dat er in die tijd ook een Joodse kolonie was in die streek. Het zou ook heel goed kunnen dat die kameling via die kolonie iets gehoord heeft over de God van Israël. Maar gemeente, ook dat verklaart nog niet alles. Weet u wat wel alles verklaart? Een woord uit Psalm 68. Een psalm waar profetisch ervan gezongen wordt dat Moreland zijn handen zal uitstrekken naar de God van Israël. En dat gaat hier beginnen. De eerste die meldt zich aan. Nee, begrijpt u, dat is niet bij deze man begonnen. Het is bij God begonnen. Hoe dat allemaal nou precies in de praktijk in zijn werk gegaan is, dat weten we niet. Of dat nou via die kolonie is gegaan of nog op een hele andere manier. Maar ook deze man is in aanraking gekomen met de God van Israël. Een man heel ver weg. Ja, maar God weet hem te vinden. God weet hem te bereiken met zijn reddingssignalen. Ik ben er. Ja, ik ben er. En zo maakt God zijn naam waar. Ook voor deze moorman. En zo is hij op reis gegaan. Zo is hij op zoek gegaan. En gemeente, gaat het niet altijd zo? Zeker, dan mag onze situatie een totaal andere zijn. Hoeven we dan misschien niet van letterlijk zo ver te komen? Maar toch, het zijn toch altijd de signalen die van God uitgaan. Ik ben er, ik ben er. En En dat je daar geen weerstand aan kan bieden door het werk van Gods Heilige Geest. En dan moet je op zoek en dan moeten alle bezwaren wijken. Ook al moet je er 2000 kilometer voor reizen. Dan moet je op de bron van dat signaal af. Dan moet je, dan wil je, dan kan je niet anders meer. Dan heb je geen rust meer voordat je de God van Israël gevonden hebt. En ik hoop dat jij dat herkent vanmiddag. Dat je er niet meer van loskomt. Dat je zegt, ja, ik moet die God vinden, want anders heb ik geen leven. Zonder hem kan ik niet verder. En zo is de man op reis gegaan. Kilometer na kilometer. Hij zal wel een paar maanden onderweg geweest zijn. En zo is hij in Jeruzalem aangekomen. En heeft hij daar nou gevonden wat hij zocht? Nou, we kunnen ons dat wel een klein beetje voorstellen, hoe dat zo ongeveer in zijn werk gegaan moet zijn. Op een gegeven moment is hij in de tempel gekomen. De mensen zullen misschien best vanwege zijn donkere huidskleur wat vreemd hebben opgekeken. Wat moet die man hier? Ja, ver kwam hij niet. Hij kwam niet verder dan nota bene de buitenste voorhof. Het voorhof van de heidenen. U weet, dat voorhof dat was verdeeld in de voorhof voor de heidenen, daar kon iedereen terecht. Dan had je daarna het voorhof voor de joden. En daar stond een muur tussen, heel letterlijk. Zeker in die muur waren wel poortjes. Maar als heide mocht je daar niet door. En deed je toch, dan had je een geweldig groot probleem met de geestelijke autoriteiten. Ja, bij die poortje stond een bordje. Verboden toegang voor heidenen op straffen des doods. Hebt u het in de gaten wat hier nou eigenlijk gebeurt? Deze man die is op zoek naar God. En op zijn zoektocht naar God stuit hij op een muur. Heel letterlijk. Je zou haar zeggen, hij loopt stuk op die muur. Hij kan niet verder, hij kan niet dichter bij die God van Israël komen. Daar staat die muur tussen. Weet je, wat betekent dat nou? Nou, die muur verkondigde deze man en verkondigt net zo goed u en mij. Want als wij in de situatie toen en daar dezelfde reis gemaakt hadden vanuit het noorden, dan was het ons niet anders gegaan. We hadden ook voor die muur halt moeten houden. Nou, wat zegt dat nou? Nou, gemeente, dat zegt dat u en ik maar niet zomaar eventjes bij God binnenlopen. Dat het er wel heel ver bij vandaan is. Dat we met God kunnen omgaan in de sfeer van oude jongens krentenbrood. God is de heilige. En ik ben een onheilig mens. Ik loop maar niet zomaar bij God binnen. Zoals ik ben van nature vind ik geen aansluiting bij God. Is er alleen maar kortsluiting. God moet mij op afstand houden. De gemeente, dat ga je ontdekken, juist als je God gaat zoeken. En hoe dichter je bij God komt, hoe meer je dat gaat ontdekken. Ja, stel je voor, je bent in een donkere kamer. En er is maar één lichtpunt in die kamer. En je hebt een of ander klusje gedaan. En daar bent u nogal smerig van geworden. Nou, als je dan die kamer binnenkomt en je blijft een heel eind bij dat lichtpunt vandaan, ja, dan zie je niet veel. Dan zie je helemaal niet dat je jas onder de vlekken en de vegen zit. Maar kom je dicht bij dat lichtpunt, dan zie je hoe vuil je bent. Meent u, die moorman die kwam dicht bij God. In de tempel. Dat was toch de plek waar het dichtste bij God was. En daar ontdekt hij. Ik kan voor die God niet bestaan. Ik ben besmeurd, ik ben bevuild, ik ben misvormd door 1000 zonden. Ik kan maar zo bij God niet binnenlopen. En dan vraag ik u en jou, hebt u dat nou ook ontdekt in uw leven? Ben jij daar al achter? Of bent u misschien van het soort dat zegt, ja dominee, over de ellende, daar moeten we het maar niet te veel meer over hebben. Daar springt u het liefst met een grote, met een lange polsstok overheen. Maar hoe zult u ooit de vreugde van de vergeving kunnen smaken? En de troost van de vergeving. Als u nog geen minuut verdriet hebt gehad over datgene wat u God hebt hij aangedaan. Want de vreugde van het evangelie, dat is een vreugde die door de droefheid is heen gegaan. En houdt u ook dat maar even vast. Ik kom er nog op terug. Jongens en meisjes, hoe denk je nou dat die man naar huis is gegaan? En stel je voor, je hebt een reis gemaakt van een paar duizend kilometer. En dan sta je voor een muur. Dan lijkt het haast alsof je bij God niet welkom bent. En dan ben je ook nog eens minister. Kun je je voorstellen dat Poetin zoiets zou overkomen? Nou, de wereld zou te klein zijn. En we hebben het hier ook over een minister. Wendt hij zich boos en geërgerd af, treft Filippus hem aan in zijn wagen, rood van woede, dat ik zo behandeld word door de God van Israël, ik, minister van Financiën. Nee. Wat heeft hij gedaan in Jeruzalem? Hij is in de christelijke boekhandel van Jeruzalem geweest en heeft daar een boekrol gekocht. De boekrol van Jesaja. In de tempel heeft hij het niet gevonden. En nou gaat hij zoeken in de schriften. En jongens en meisjes, hij heeft die profetieën van Jesaja, die hebben hem blijkbaar echt te pakken gekregen. Want als Filippus hem ontmoet, dan is die nota bene al in hoofdstuk 53. Ga er maar aan staan. Dat hele moeilijke boek Jesaja. En dan moet je er maar heel weinig van weten. En toch deze man, die blijft maar doorlezen. Ja, hij zoekt en hij zoekt. Je mag wel zeggen, hij zoekt naar de opening in de muur. Maar weet je wat nou het verdrietige is? Terwijl hij daar zo zit te lezen, is het net alsof hij weer op een muur staat. Oh ja, dit zijn de woorden van God. Daar is hij diep van overtuigd. Maar hij komt er niet echt in binnen. Hij begrijpt het niet. Hij stuit op een muur van onbegrip. Hij komt niet echt in die woorden binnen. Hij vraagt zich af, ja, wat betekent dit nou allemaal? En wat heeft God hier nou tegen mij te zeggen? En uitgerekend op dat moment komt Filippus naast zijn wagen lopen. En ik denk dat Filippus haast omgevallen is van verbazing. Hoor ik dat goed? Is hij aan het lezen in Jesaja 53 over het lam dat stemmeloos naar de slagbank wordt geleid? Over het schaap dat zijn bek niet open doet terwijl het geschoren wordt? Hij leest nota bene juist het hoofdstuk waar op het allerrijkst gesproken wordt over het kruis van de Heere Jezus. Over de Heere Jezus die de muur laat vallen. En uitgerekend op dat moment is Filippus er. Wat laat leidt de Heere de dingen wonderlijk. Filippus is er juist op het goede moment. En je hoeft alleen maar aan de kamerling te vragen, snap je het ook wat je leest? En dan is die kamerling niet te groot ervoor om te erkennen dat hij er niks van snapt. Dat hij als het ware verdwaalt in die woorden. Nee, dat ligt niet aan die woorden. Dat ligt aan ons. Want die woorden, dat zijn woorden van boven. En dat zijn woorden die zo anders zijn dan alles wat ons vertrouwd is en alles waar wij, wat wij normaal vinden, daar staan die woorden haaks op. Het zijn niet de woorden van mensen, het zijn de woorden van boven. En wij mensen van beneden, wij kunnen dat van onszelf uit niet verstaan. En deze man wil dat weten. Kunt u mij er meer van vertellen? Kunt u mij nou de weg wijzen in dat woord? Over wie gaat het hier nou eigenlijk? Heeft de profeet het over zichzelf? Of heeft hij het over een ander? En u begrijpt, dat is de hoofdvraag bij de exegese van Jesaja 53. Trouwens, gemeente, zou het nou ook zo kunnen zijn dat als een van uw ouderlingen of een van uw predikanten zo bij u eens binnen zou varen, zomaar heel onverwacht, zou hij u dan ook zo aan kunnen treffen als Filippus de kamerling? Zodat je eigenlijk alleen als predikant of als ouderling alleen nog maar hoeft te vragen, zeg, verstaat u ook wat u leert? Of jongelui, als ik dan zo eens bij je binnen zou lopen op je kamer, dat kan toch wel lijden, hoop ik, zou ik je dan ook zo aan kunnen treffen? Dat ik eigenlijk alleen nog maar aan je hoef te vragen, zeg, snap je het ook een beetje, wat je aan het lezen bent? Of zou u dan toch moeten zeggen, ja, nou, dat is lang geleden, dominee, dat ik zo boven mijn Bijbel zat. Of moet je als jongere misschien zeggen, ja, dominee, nou, dan moet u toch al wel een heel poosje terug in de tijd. Oh ja, mijn Bijbeltje ligt nog wel op een naskastje, maar open gaat hij niet zo vaak meer. Nee, toch hoop ik. En als ik dat dan vroeg, zou u dan not, net als deze kamerling, dan zeggen, ja, vertel me er nou eens meer van. Is er bij u, is er bij jou, nou ook die honger naar de Heer Jezus? Verlang je er nou ook zo naar om ervan te horen hoe de Heer Jezus die muur laat vallen? In gemeente, dat hoeven u en ik niet te doen. Ach, dat is voor ons ook onbegonnen werk. U kunt met al uw goede werken en wat u allemaal ook hebt aan degelijkheid en beginselvastheid en noem het allemaal maar op. Maar u krijgt daarmee die muur niet ondersteboven. U krijgt er nog niet een rijtje steen aan. Weet u wat u wel voor elkaar krijgt? die muur hoger en hoger maken. Nee, u krijgt die muur niet omver. Maar God zij dank, het hoeft ook niet. Want de Heer Jezus Christus trekt zijn handen naar u en naar mij uit. Hij maakt vuile handen. Ja, zijn handen worden doorboorde handen. Maar zo wordt die muur geslecht en blijft er echt geen enkele steen op de andere. Zo gaat die muur tussen God en mij ondersteboven. En mag ik jou nou vragen, springt uw hart nou op van vreugde als u daar nou van hoort? En kunt u daar maar geen genoeg van krijgen? Ik las ooit eens ergens bij Spurgeon dat hij van een dominee, die vertelde van een dominee, die kwam op zondag op de preekstoel en toen zag hij een briefje liggen op zijn Bijbel. En op dat briefje stond maar één zinnetje. Wij zouden Jezus wel willen zien. Zou dat briefje nou van u, zou dat briefje nou van jou afkomstig kunnen zijn? U zit ook maar tegen die muur aan te kijken en u krijgt er niet omver. En verlangt u daarom zo van de Heer Jezus te horen. Dat Hij die muur slecht, dat Hij op je toekomt, zijn hand op je leven legt. En dat je mag ervaren dat de muur valt en dat opeens alles open gaat. Misschien mag ik het u nog anders vragen. Ik hoorde eens van iemand die... Ik was ergens naar de kerk geweest. Bij iemand die wij dan een preektuig gaan noemen. Had een ziekelijke vrouw, dus die was niet mee geweest. En hij komt terug bij zijn vrouw en zijn vrouw vraagt aan hem... Hoe was het vanmorgen? En de man zegt, wat een prediker. Wat een dominee. 'S middags gaat hij weer naar de kerk. En toen preekte de dominee met het ene talent. Geen retorisch geweld. Een rustige, kalme uitleg. En zijn vrouw, hij komt weer thuis bij zijn vrouw. En zijn vrouw stelt dezelfde vraag. En dan zegt hij, wat een heiland. Wat een heiland. Maar u snapt wel, wanneer deze man de meeste zegen op de verkondiging heeft gehad. Komt u nou wel eens zo thuis uit de kerk, dat u er helemaal vol van bent? En dan gaat het niet meer over de dominee. En dan gaat het niet meer over Pietje die er wel was. En Klaasje die er niet was. En de vergissing die de dominee maakte. Nee, dan gaat het dan maar over één ding. Dat u zegt, ja, wat een heiland. Het zou me heel wat waard zijn dat u vanavond zo thuis komt uit de kerk. Dat u die muur hebt zien vallen. En dat u mag weten, hij is er ook voor mij. Het ligt vlak. Ik hoef niet langer meer tegen de muur aan te kijken. Die muur is gevallen. En ik mag God recht in de ogen kijken. Hij heeft niks meer op me tegen. Ja, gemeente, dan is er nog een muur gevallen. Dan is ook de muur in je hart ondersteboven gegaan. Bij de moorman gebeurt dat. Daar is de muur gevallen. Hoe je dat weet? Nou, hij wil gedoopt worden. Hij heeft eerst gevraagd om de bediening van het woord. Vertel het me, wijs me de weg. En toen heeft Filippus de man Jezus geëvangeliseerd. En nou vraagt hij om de bediening van het sacrament, om de zichtbare bevestiging. En Filippus zegt, nou, ik wil je best dopen. Maar dan wil ik wel weten, wie is de Heer Jezus nou voor je? En dan zegt deze hoofdman, deze kameling, die zegt het allermooiste van de Heer Jezus, wat er van hem te zeggen is. Ik geloof dat hij de Zoon van God is. Met andere woorden, in Christus trekken twee goddelijke handen zich naar mij uit. En bij hem is mijn redding in de allerbeste handen. Ik weet me bij hem geborgen. Ik kan op hem voor 100% aan, want hij is God zelf. En daar gaan ze dan, het water in. Ziet u ze daar gaan? Die kameling en Filippus. En die minister van Financiën, hij gaat helemaal kopje onder. En hij ontvangt de zichtbare bevestiging dat hij nou ook bij het volk van God mag horen. Weet u het nog? Voor een ontmande is geen plek in de gemeente des Heren. En nou wordt hij bij Israël ingelijfd. Hij mag erbij horen. Hij mag bij de gemeente horen. Hij mag bij het volk van God horen. In Israël ingelijfd. En hij mag ook de naam van Sions kinderen dragen. Er zit helemaal niks meer tussen. Hij mag er voor 100% bij horen. Wat de Heer Jezus gedaan heeft, is ook voor hem helemaal genoeg. Zeker. Het is wel de doop waardoor hij wordt ingelijfd in de gemeente. En die doop zegt hem wel dat hij van zichzelf verlost moet worden. Dat hij moet sterven aan zichzelf. Dat hij niet zichzelf kan zijn, maar dat zijn eigen ego met Christus begraven moet worden in zijn dood. Om dan ook met Christus op te staan in een nieuw, een verzoend leven. In het leven van de vreugde. Ja, gemeente, het is als het ware door de droefheid heen gegaan. En zo wordt hij tot de vreugde geleid. De vreugde in Christus. Ja, het is met dat christenleven maar wonderlijk gesteld. En dat leert me juist de doop. Ja, aan de ene kant is er het diepe besef zwaar tegen God gezondigd te hebben. En daar kun je alleen maar verdriet om hebben. Christen zijn, dat betekent de oude mens die moet sterven. En dat is zoals de catechismus ons leert. Een droefheid dat wij God om onze zonde vertoond hebben. Het is dus droefheid. Maar het gaat door de droefheid heen. Door de droefheid heen naar de vreugde. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, ja, dat reinigt van alle, hoort u het, van alle zonden. En zo is het christenleven een wonderlijke mengeling van droefheid en vreugde. Maar wel dan zo, dat de vreugde het elke keer weer wint van de droefheid. En dat geschiet elke keer weer, als ik de blik mag slaan op de Heer Jezus Christus. Ja, wat is dat een vreugde, als je mag weten, de muur is weg en ik mag bij God horen. Ik mag zijn kind zijn. En hij wil mijn vader zijn. Nou, jongelui, die vreugde die duurt echt heel wat langer dan wanneer je goud wint op de Olympische Spelen. De droom van menig sporter op dit moment. Jaren afzien. En dan kan het ook nog gebeuren dat je er net naast geraakt. Maar ook als je er niet naast geraakt. Wat is betrekkelijk. Een week lang staat je naam in de krant. En dan is iedereen het weer vergeten. En dan kun je naar je kast gaan. En dan kun je je medailles nog eens oppoetsen. En dan neemt het leven weer zijn gewone gang. Ik denk, ja, dan heb je het gemaakt. En ach, wat is betrekkelijk. Het is vreugde echt van zo korte duur. Heel Nederland vergaapt zich eraan. En wat ben je er misschien jaloers op? Ik wou dat ik dat had en dat ik dat kon. Nee, ik kom niet voor goud in aanmerking. Ik hoop dat je het begrepen hebt vanmiddag. Dat God mij een gouden medaille op wil spelden. Ja, je hoort het goed. Een gouden medaille. Die ik krijg uit de doorboorde handen van de Heer Jezus Christus. Ik verdien het eigenlijk om gedisqualificeerd te worden. U weet wel, die muur. En toch, in Christus mag ik meer dan overwinnaar zijn. Nou, zeg nu zelf. Waar ben je nou beter mee? Een medaille, straks thuiskomen met een medaille van de Olympische Spelen. Of hier in de kerk. Uit de handen van de Heer Jezus. Die gouden medaille ontvangen. Nee, die medaille verdoft nooit. En dat weegt echt overal tegenop. Weegt op tegen het allergrootste verdriet en de allergrootste pijn. Ja, want als God voor mij is, wie zal dan nog tegen mij zijn? Kijk maar naar die kamerling. Hij had het ook wel begrepen. Hij verdiende het ook. Om gedisqualificeerd te worden. Maar hij mocht toch met goud naar huis gaan. Wat had hij het goed met God getroffen. Zijn aangezicht in gunst tot hem gewend. Ja, schonk hem verzadiging van vreugde. Dat is het nou. Als God voor je is. Dan heb je echt alles mee. En de kamerling merkt het niet eens meer dat Filippus weg is. En nou is het bij hem net als bij de mensen in Samaria. Ja, grote blijdschap in die stad. En nou, grote blijdschap in de reiswagen. Ook bij deze man is de beleefde blijdschap geworden. En zo reist hij verder. De eeuwige vreugde tegemoet. Waarvan hij het beginsel al in zijn hart heeft. En straks komt hij thuis. Nee, niet maar bij zijn vrouw. Maar in de heerlijkheid. En dan zal hij te horen krijgen. Ga in. In de vreugde van uw Heere. Amen. Laat me danken en bidden. Barmhartige en getrouwe Heere in de hemel. We komen samen tot u. En Heere, wij danken u hartelijk dat wij al onze vreugde in u mogen vinden. Heere, mag het toch zo zijn in ons leven dat we de psalmist na kunnen zeggen. Ik die al mijn blijdschap in u vind. En Heere, dat mogen we toch zeggen als we ervan weten dat de muur gevallen is. Nee, niet door onze inspanningen, maar door het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus. Mogen we daarin rusten. Mogen we in hem al onze vreugde vinden. Ja, dan kan het zelfs zijn een vreugde ten allen tijden. Nee, niet in onze omstandigheden, die kunnen soms om te huilen zijn. Maar wel in hem, in zijn werk. In hem die gisteren en heden dezelfde is en tot in alle eeuwigheid. Heer, laten we bij hem mogen leven. Ook in de komende week. Ook als we in de komende week misschien voor een hele zware en moeilijke opgave staan. Namelijk afscheid te nemen van iemand die ons zeer lief en dierbaar was. Sterkt u ons dan. Laat het evangelie van de opstanding dan rijk mogen klinken. Heer, ga met ons. Als het gewone leven voor ons weer zijn gang neemt. Mag dan ook de vreugde in u onze sterkte zijn. En help ons om onze verantwoordelijkheden voor uw aangezicht te beleven. Heer, wij bidden u ook voor de vakantie Bijbelweek die in de komende week ook weer gehouden zal worden. Op veel plaatsen in ons land en ook vanuit onze gemeente. Heel veel kinderen die het evangelie zelden of nooit horen, mogen met de blijde boodschap in aanraking komen. En geef dat die boodschap weerklank mag vinden in de harten van velen. Dat het zaad dat gestrooid mag worden in kinderharten mogen ontkiemen. En Heer, u beloofde toch ook zelf dat uw woord nooit leeg tot u zal wederkeren. En daar pleiten we dan ook op. Heer, wilt u dit belangrijke werk ook bekronen met uw zegen. En ook alles geven wat daarvoor nodig is. Heere, ga met een ieder van ons. Neem ons alle onder uw hoede en voor uw rekening. We vragen het u in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, we zingen onze slotzang psalm 16, het derde en zesde vers. Ontvang met een bittend hart de zegen van de Heere, die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.